All right, tonight one of the reasons you're just getting me.
Okay, dus een van de redenen waarom ik alleen spreek vanavond.
One more big sigh. Okay. Is because I want to share with you a little bit of my story, my journey to the role of an intercessory missionary.
Dus ik wil een beetje delen van mijn reis en die rol die je hebt als voorbidder.
It's crucial for all of us, no matter what role we play in the prayer movement.
En het is echt een hele cruciale rol, wat voor rol we ook spelen in de gebedsbeweging.
Whether in a house of prayer or a praying church or a missions organization.
En of dat nu in een zendingsorganisatie is of een gebedshuis of een kerk.
That we understand our calling as someone to lead and help lead the prayer movement.
Dat we onze roeping begrijpen als degene die helpt leiden die gebedsbeweging.
And I'm sure you can understand that the enemy would want to accuse that calling.
En je zult begrijpen dat de vijand die rol wil beschuldigen.
And cause you to question whether that's really real.
En die roeping wil beschuldigen en vragen of dat wel echt waar is.
And I have that my own experience in that.
En ik heb mijn eigen ervaring daar ook in.
When I moved to Kansas City at the beginning of IHOP.
En toen ik naar Kansas City verhuisde aan het begin van
IHOP. I was just thrilled to be able to spend hours in the place of prayer and worship.
Was ik echt helemaal enthousiast om uren en uren in de gebedsruimte te zijn en in aanbidding te zijn.
After leading worship at a local church for about 12 years.
Nadat ik ongeveer 12 jaar in die lokale kerk de aanbidding geleid had.
It was a breath of fresh air.
Was dat echt een adem van een frisse verademing.
I loved the church that I was at.
En ik hield van de kerk waar ik toen was.
But there were so many other job responsibilities that I had.
Maar er waren zoveel andere taken die ik moest doen.
That kept me from what I really wanted to do.
Dus die weerhielden me ervan van de dingen die ik echt wilde doen.
And so when I got to Kansas City, I thought I've died and gone to heaven.
Dus toen ik in Kansas City kwam, toen dacht ik, nou, ik ben gewoon gestorven en ik ben nu in de hemel.
Because I can just sit for long hours in the place of prayer.
Want ik kan gewoon urenlang in die gebedsruimte zitten, in gebed.
And worship.
En in aanbidding.
And that lasted for about a year.
Dat duurde ongeveer een jaar.
And then I started to not enjoy it as much as I once did.
En toen genoot ik daar niet meer zo van als in het begin.
And I was in the prayer room and I would start hearing these accusations about why are you doing that?
En dan was ik in de gebedsruimte en dan hoorde ik die beschuldigingen van waarom doe je dat?
Having been in the local church and raised in the local church.
En omdat ik opgegroeid ben in de lokale kerk en ook in de lokale kerk was.
In some ways I was feeling a desire to go back.
Had ik soms ook het verlangen om daarna terug te gaan.
And I was feeling my desire to be a part of missions.
En voelde ik ook het verlangen om gewoon de zending in te zijn.
And so the enemy would come and accuse what I was doing every day.
Dus begon de vijand mij steeds elke dag te beschuldigen van wat ik elke dag deed.
And I had to wrestle with that.
En ik moest daarmee worstelen.
I would be pacing in the prayer room, back and forth.
Dan liep ik heen en weer in de gebedsruimte.
And asking myself, why am I doing this?
En dan vroeg ik mezelf af, waarom doe ik dit eigenlijk?
Why am I in this room?
Waarom ben ik hier in deze ruimte?
There are great needs all across this globe.
Want er zijn zoveel noden over deze hele wereld.
And I maybe can do a little bit of something to help.
En misschien kan ik gewoon een klein beetje doen om te helpen.
So why am I here in this room?
Dus waarom ben ik hier in deze ruimte?
Anyone relate to that question?
Heeft iemand dat ook?
Good. Because through the process of years.
Want door een proces van jaren heen.
The Lord has landed that in my heart.
Heeft de Heer dat me in mijn hart laten landen.
And I now know that God has called me as an intercessory missionary.
En ik weet nu dat God me geroepen heeft als gebedszendeling.
And is preparing me for what I believe will be the greatest missions movement the world will ever see.
En dat hij me aan het voorbereiden is voor de grootste zendingsbeweging die de wereld ooit zal zien.
And I believe the same is true for you.
En ik geloof ook dat dat voor jullie geldt.
God is preparing you and training you for the greatest missions movement the world will ever see.
Dat God jullie aan het trainen is voor de grootste zendingsbeweging die de wereld ooit zal zien.
I believe that before Jesus returns, we will see the greatest harvest of souls we have ever seen.
En ik geloof ook dat voordat Jezus terugkomt, dat we ook de grootste oogst van zielen zullen zien.
And those souls are going to be prayed into the kingdom.
En die zielen, die worden gewoon het koninkrijk binnengebeden.
And the Holy Spirit is orchestrating that movement even today.
En de Heilige Geest die dirigeert dat, die beweging.
But we're at the beginning of the beginning of that movement.
Maar we staan nog maar aan het begin van die beweging.
And you are forerunners.
En jullie zijn allemaal degene die dat voorgaan.
And that's not just a term that we use lightly.
En dat is niet een term die we gewoon maar zomaar licht gebruiken.
That is a reality for you.
Het is gewoon een realiteit voor jullie.
In the same way that John the Baptist was a forerunner of the new covenant.
En net zoals Johannes de Doper iemand was die vooruitging, voorop ging voor het nieuwe verbond.
I believe that you are a forerunner of a new age.
Zijn jullie allemaal degene die voorop gaan voor dat nieuwe tijdperk?
A time when Jesus will come and rule and reign on the earth.
En dat tijdperk dat Jezus komt en dat hij zal regeren op deze aarde.
And not everyone has eyes to see the wisdom of what you're giving yourself to right now.
En nog niet iedereen ziet de wijsheid wat het eigenlijk is waar jij je nu op dit moment aan geeft.
The life of John the Baptist seemed foolish to most everyone living in his day.
Voor bijna iedereen die toen leefde was het leven van Johannes de Doper gewoon eigenlijk dwaas.
I can imagine that his parents were trying to figure out how they could explain to their neighbors what their son did.
En ik kan me voorstellen hoe moeilijk dat voor de ouders van Johannes de Doper waren.
You can imagine
van wat hij deed om dat uit te leggen.
You can imagine the conversations between neighbors.
En je kan je voorstellen wat die buren tegen elkaar gezegd hebben.
So, what does your son do?
Dus wat doet jouw zoon?
And you know, the one neighbor replies, "Well, my son's a doctor and he helps he bandages up people and does that kind of thing." And so then the question comes back.
En dan zegt de ene van, ja, mijn zoon is dokter en ja, die legt verbanden aan en nou ja, dat soort dingen doet hij. En dan wordt die vraag opnieuw gesteld.
And then Zechariah answers.
En dan zegt Zachariah.
Well, he says, my son, he lives in the wilderness.
Ja, zegt Zachariah dan, mijn zoon, ja, die woont in de wildernis, in de woestijn.
He wears camel's hair.
En hij heeft kamelenharen aan.
He doesn't really ever shave or cut his hair.
En hij knipt zijn haar nooit en hij scheert zich ook nooit.
And he eats locusts and honey.
En ja, hij eet ook sprinkhanen en hij eet ook honing.
And other than that, I don't really know what he does.
En verder, ik heb geen idee wat hij doet.
Probably not one of the most proud conversations a father could have.
Dus waarschijnlijk niet één van de trotste gesprekken die een vader zal hebben.
Even Jesus, I think of this with Jesus at times.
En zelfs met Jezus, ik denk soms aan Jezus.
Jesus was born of a virgin.
Jezus die geboren werd uit een maagd.
He had an Mary had an immaculate conception. Let's just stick with the one I did. Jesus was born of a virgin.
Okay, Jezus werd geboren uit een maagd.
Yeah, there we go. And yet it was 30 years that he lived in obscurity.
En het was toch 30 jaar dat hij gewoon helemaal gewoon leefde, apart.
He just seemed like the normal guy down the street.
En hij was helemaal gewoon normaal, net als alle anderen.
And I'm sure there were times that Mary and Joseph thought to themselves, is he really the Messiah?
En ik weet zeker dat Jozef en Maria af en toe zich afvroegen van, is hij echt de Messias?
I mean, he just builds furniture.
En ja, hij maakt gewoon meubels.
And he's 30 and he still lives at home.
En hij is 30 en hij woont nog steeds thuis.
How is he going to save our nation?
Dus hoe gaat hij dan onze natie redden?
And had it not been for the virgin birth?
Dus was het dan niet geweest dat hij door de maagd geboren was?
Mary would have forgotten at times who he really was.
Maria vast vergeten wie hij werkelijk was.
And so in the same way we as forerunners.
En op dezelfde manier zijn wij als degene die voorop gaan.
Need to call to remembrance prophetic promises.
Dan moeten wij die profetische beloften gewoon in onze herinnering roepen.
We need to constantly be fueling our hearts with the word of God.
En ons constant ons hart daarmee voeden met het woord van God.
And our own promises that the Lord has given us.
En de beloften die God aan onszelf gegeven heeft.
There's a few of those promises that I'll give you as an example.
En ik geef een paar voorbeelden van die beloften.
These were given at the beginning of IHOP, really at the beginning of Mike's church in Kansas City, Mike Bickle's church in Kansas City.
En deze die werden aan het begin van de kerk van Mike Bickle in Kansas City gegeven.
In 1982 and 1983, the Lord spoke very clearly.
In 1982 en 1983 sprak de Heer echt heel duidelijk.
And he said, I'm going to change the understanding and expression of Christianity in one generation.
En toen zei de Heer van, ik zal de uitdrukking van het christendom in één generatie helemaal veranderen.
And he says, I'm going to do that by night and day prayer in the spirit of the tabernacle of David.
En ik zal dat doen door dag en nacht gebed in de geest van de tabernakel van David.
Now, 30 years later, we have a little bit of understanding of what the tabernacle of David is.
En nu 30 jaar later begrijpen we een beetje wat de tabernakel van David is.
But when we first heard that phrase, it didn't make any sense.
Maar toen we dat voor het eerst dat zinnetje hoorden, maakte het ja, was het niet zo logisch.
Then there was also a man in our midst named Bob Jones. Some of you might know him.
En er was ook een man in ons midden, Bob Jones. Sommigen van jullie kennen hem.
He was a prophet the Lord had given to us.
En een profeet die de Heer aan ons gaf.
And he spoke a number of timing indicators. That would give us some warning as to when this would be taking place.
En hij gaf ons wat tijdsindicatoren om te laten zien wanneer dat ongeveer plaats zou vinden.
And he said three things back in 1983.
En in 1983 zei hij drie dingen.
How many of you were born after 1983?
Hoeveel van jullie zijn na 1983 geboren?
Okay. Just a few of you. Okay, just a few. Just a few of you. Okay. So most of you were around in 1983.
Dus de meeste die waren er toen al in 1983.
So remember 1983 for just a moment.
Dus herinner je dat jaar even voor een moment.
Or for those of you who were not born yet, just remember as early as you can.
Dus en als je nog niet geboren was, zo vroeg als maar kan.
All right. So he gave three timing indicators.
Dus hij gaf drie tijdsindicatoren.
One of those was this. He said, in the time when these things come to pass, he said, there will be, they will develop an abortion pill.
En een van de dingen, wanneer dit plaats gaat vinden, dan zal er een abortuspil worden uitgevonden.
Now remember, this was 1983.
En dat was, herinner je, in 1983.
They will develop a pill and a woman will take it and it will cause her to have an abortion.
En ze zullen een pil ontwikkelen en als een vrouw die inneemt, dan zal dat een abortus teweeg kunnen brengen.
And you would really look at this guy in 1983.
En in, toen in dat jaar keek je echt naar die man zo van, hè?
And you would say, do you know what an abortion is?
En weet jij wat een abortus is?
Because you don't take a pill to have an abortion.
Want ja, daar neem je gewoon geen pil voor.
Well, now we know.
En nu weten
30
we,
years later,
30 jaar later,
that you can take a pill and kill a very new fetus on the inside.
En dat je wel een pil kan nemen en dat je die foetus dus kan doden.
These are some of the headlines in the United States.
En dat, ja, dat staat in de koppen in de krant in Amerika.
Very controversial.
En daar wordt van allerlei kanten naar gekeken.
One of the other words he gave was that the homosexual agenda would be paraded in the streets and the government would accept it.
En het andere wat hij zei was dat de homoseksuele agenda tentoongespreid wordt op straat en dat de overheid het daarmee eens is.
Now in 1983 you could not imagine this in the United States.
En in 1983 kon je dat in de Verenigde Staten niet voorstellen.
But today, 30 years later.
Maar nu, 30 jaar later.
Homosexuality is paraded in the streets.
Wordt homoseksualiteit gewoon tentoongespreid
and accepted, op de straat. And accepted by much of the government.
En heel veel geaccepteerd door de overheid.
And there's many of our states have now approved gay marriage.
En heel veel van onze staten hebben het homohuwelijk ook oké bevonden.
And there was one more thing he said.
En er was nog een ding wat hij zei.
He said the there will be people in Asia.
En hij zei er zullen mensen in Azië zijn.
In the rice fields.
In de rijstvelden.
And they'll be watching the songbirds from Grandview.
En ze zullen de zangvogels van Grandview zien.
Mm-hmm. They'll be watching the songbirds from Grandview on unplugged televisions.
Op televisies die dus niet ingeplugd zijn.
In their hands. So imagine 1983. How many of you had a TV in 1983?
Dus in 1983, hoeveel van jullie hadden toen tv?
Now understand that we did not hold TVs in our hands in 1983.
Dus toen, ja, we hielden onze tv's niet in onze hand.
We barely had remote controls.
En we hadden nauwelijks afstandsbediening.
I know that's unthinkable for many of you. All right, so and then there were the remote controls that were still had a cord to the television.
En je had toen de afstandsbediening die nog steeds aan een snoertje vast zat.
Or you actually had to go up and turn the channels on the television.
Of je moest naar de tv gaan en dan moest je de zenders omdraaien.
Okay. All right, so 1983, okay, picture that. So dus imagine if someone said to you in 1983...
Dus stel je voor dat iemand dat zei in 1983...
That someone would watch singers from Kansas City in Asia.
Dat in Azië mensen zouden zien, zangers zouden zien.
On a little TV in their hands.
Op een klein televisietje in hun handen.
Well friends, we live in a day and an hour where that's happening.
En wij leven nu in dat uur en die dag waarop dat nu gebeurt.
With your smartphone, you can watch singers from Kansas City.
Ja, en met je mobiele telefoon en je smartphone kan je dat nu doen.
In an unplugged television. That we could not have imagined 30 years ago.
En dat had je je 30 jaar geleden niet kunnen voorstellen.
Now friends, the Holy Spirit has been speaking promises like this all across the earth.
En de Heilige Geest heeft over de hele wereld dit soort beloften gesproken.
These are not only unique to Kansas City.
Dus dat is niet alleen uniek voor Kansas City.
But I tell them to you to say the Holy Spirit has been speaking.
Maar ik zeg dit tot jullie om te zeggen dat de Heilige Geest gesproken heeft.
He has great desire to gather a people to pray and worship.
En hij verlangt er heel erg naar dat mensen zullen samenkomen om te bidden en te aanbidden.
And there's urgency in this hour to pray and worship.
En het is echt heel nodig op dit moment om
and
te
it's,
bidden.
It's crucial that we understand that and feel faith on the inside to believe it every day.
En het is cruciaal dat we dat begrijpen en dat we geloof van binnen voelen om dat te doen.
The Holy Spirit is training us in this hour.
En de Heilige Geest die traint dit ons op dit moment.
One of the reasons you're wrestling the way you are.
En een van de redenen waarom je op dit moment worstelt,
is because not only has he called you to pray and worship,
omdat hij je niet alleen geroepen heeft om te bidden en te aanbidden,
but he's called you to gather others to pray and worship.
Maar ook om anderen bijeen te verzamelen om te aanbidden en te bidden.
He's called you to train others.
En om anderen te trainen.
And you have to be convinced on the inside of who you are of this calling.
En jij moet van binnen helemaal overtuigd zijn wie jij bent in deze roeping.
In order to call others to that same occupation.
Voordat je anderen tot diezelfde bezigheid kan roepen.
Now, I want to clarify before I go on.
En ik wil dat verhelderen voordat ik verder ga.
That when I refer to an intercessory missionary.
Dat als ik verwijs naar een gebedszendeling.
I'm referring to someone who's either full-time.
Dan verwijs ik naar iemand die of voltijds is.
Part-time.
Part-time, ja.
Or a volunteer.
Of een vrijwilliger.
So I'm not referring only to someone who's doing it full time.
Dus
I'm not referring to only someone who does it full time.
Oké, dus hij verwijst niet alleen maar naar mensen die dat voltijds doen.
I'm referring to that desire in our heart to enter into prayer and worship in an increased way.
Ik verwijs naar dat verlangen in het hart om constant te aanbidden en te bidden.
And some of us will be able to do it at different levels.
En sommige van ons zullen dat op verschillende niveaus doen.
But all of it is great and all of it is valuable.
Maar het is allemaal heel waardevol en het is allemaal groots.
So, I want to talk about three activities of missionary activity.
En ik wil over drie activiteiten hebben.
So that we understand our role.
Dus dat we onze rol daarin begrijpen.
There are three activities. The first one is preaching and this one we know well.
Er zijn drie activiteiten en de eerste is prediking.
Now this of course includes apostolic preaching and church planting.
En daaronder vallen dus het planten van kerken en apostolische prediking.
And of course evangelizing the lost.
En natuurlijk ook evangelie brengen aan de verlorenen.
We know this part of the missionary calling.
En we kennen dit gedeelte van die zendingsroeping.
The second dimension are mercy deeds.
En de tweede dimensie daarvan zijn de daden van genade.
This is also something that we're aware of and many of us have been a part of.
En dat is ook iets waar we ons van bewust zijn en velen van ons zijn daar ook een deel van geweest.
And a crucial part of taking the gospel to every tribe and tongue and nation.
En het cruciale punt daarvan is het evangelie brengen naar elke tong en taal en natie.
But a dimension that I believe God has been awakening at a new level.
Maar God die is aan het wakker maken op een nieuw niveau.
In missionary activity.
Op deze zendingsactiviteiten.
Is that of intercession.
En dat is voorbidden.
So the third dimension of missionary activity is intercession.
Dus de derde is voorbidden.
Intercession changes the spiritual atmosphere of a region where preaching and mercy deeds are done.
Want voorbeden die verandert de atmosfeer waar deze prediking en deze genadedaden worden gedaan.
The house of prayer in a city or in a region.
En het huis van gebed in een stad of in een regio.
A church that prays together.
Of een kerk die samen bidt.
A group that meets in their house to pray together.
Of een groep die in hun huis samenkomt om te bidden.
Changes the spiritual atmosphere and causes preaching and mercy deeds to be more effective.
Dat verandert de atmosfeer in die regio en die bepaalt dat dus die genadedaden en die apostolische prediking veel meer effectiever zijn.
All three of these dimensions focus on the Great Commission.
En al deze drie elementen die focussen op de grote opdracht.
Now I believe what God is doing in this hour is awakening people specifically to give themselves to intercession.
En ik geloof dat God op dit moment mensen aan het wakker maken is om zich specifiek te geven aan voorbeden.
As their primary ministry before the Lord.
Als hun basis, hun eerste bediening voor de Heer.
Now that doesn't mean we don't preach.
En dat betekent niet dat we niet prediken.
That doesn't mean we don't teach.
En dat betekent ook niet dat we onderwijs geven.
That doesn't mean we don't do mercy deeds.
Of dat we geen genadedaden doen.
But we see that our primary occupation, the ministry that the Lord has called us to, is as an intercessor.
Maar de hoofdbezigheid waar de Heer ons toe geroepen heeft, is als voorbidder.
As one who goes before God.
Degene die voor God staat.
And friends, I understand the accusation that can come towards that calling when it's primary.
En vrienden, ik begrijp die beschuldiging die van de vijand kan komen naar deze roeping toe.
I have family members who don't fully understand what I do.
En ik heb familieleden die ook helemaal niet begrijpen wat ik aan het doen ben.
And they like to tell people that I teach at a Bible school.
En zij vinden het leuk om anderen te vertellen dat ik lesgeef op een Bijbelschool.
Which I do.
En dat doe ik ook.
But that's not the primary thing that I do.
Maar dat is niet de hoofdzaak wat ik doe.
The primary thing that I do is as an intercessory missionary.
Het eerste wat ik doe is als gebedszendeling.
I minister to God.
Ik dien God.
From the place of worship and intimacy.
Ik bedien hem van die plek van intimiteit en aanbidding.
And I take the place as an intercessor between God and the people.
En ik neem die plek in tussen God en mensen als voorbidder.
And friends, here's what has to be grounded in our hearts.
En hier is wat in ons hart echt diep geworteld moet zijn.
That is the most impactful place of ministry that you can have.
Het is de meest effectieve en meest impact brengende plek die je maar kan hebben in de bediening.
The place of the greatest impact is in the place of prayer.
En de grootste plek van impact is in die plek van gebed.
And when that begins to take hold of my heart,
en als dat mijn hart gaat pakken,
it gives me contentment in the place of prayer.
Dan geeft dat me ook die blijdschap in de plek van gebed.
As the primary thing that I do.
En die tevredenheid in het hoofdzakelijke ding wat ik aan het doen ben.
I know that I can actually move angels and demons from a room in the place of prayer.
En ik weet dat ik demonen en engelen kan bewegen vanuit die plek van gebed in een ruimte.
I know that I can shift governments from the place of prayer.
En ik kan zelfs overheden van wisselen vanuit die plek van gebed.
I know that from the place of prayer, hearts can be opened to the gospel.
En ik geloof ook dat vanuit die plek harten veranderd kunnen worden voor het evangelie vanuit die
and
plek
so
van gebed.
When I know that,
en wanneer ik dat weet,
I'm eager to get to the place of prayer.
Dan wil ik heel graag in die plek
because
van gebed
the world
komen.
Is filled with great need.
Want de wereld zit vol grote noden.
We have great need before us every day.
Want we hebben grote noden die we voor ons zien
and
elke dag.
And if we're only looking at the need, we're overwhelmed.
En als we alleen maar naar die nood kijken, dan worden we helemaal overweldigd.
If I spent all of my time trying to meet the needs of people.
En als ik de hele tijd probeer aan die noden van mensen te voldoen.
I would completely be overwhelmed.
Dan word ik helemaal overweldigd.
But I know that from the place of prayer and from the place of worship.
Maar ik weet dat ik uit die plek van aanbidding en van aanbidding.
I have great impact.
Heb ik grote invloed.
Let's look for a moment at Luke 18.
Laten we een momentje naar Lucas 18 kijken.
Many of you know this passage.
Heel veel van jullie kennen dit schriftgedeelte.
But it gives to us a solid foundation for night and day prayer.
Het geeft ons een stevige basis voor dag en nacht gebed.
Luke 18 verse 7.
Lucas 18 vers 7.
Shall not God bring about justice for his elect who cry to him day and night?
Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen?
I tell you that he will bring about justice for them speedily.
Hoewel hij soms lang laat wachten, ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen.
In this story God sets out a principle.
En in dit verhaal zet God een principe uiteen.
That he responds to night and day prayer.
Dat hij reageert op dag en nacht gebed.
Night and day prayer because it's the very government of God.
En dag en nacht gebed omdat dat die overheidspositie van God
is irresistible to him.
Dat kan hij eigenlijk gewoon niet weerstaan.
It's that place on the earth like it is in heaven.
Dat is die plek op aarde net als in de hemel.
It's his great desire that it would be like that on the earth.
Het is zijn verlangen dat het net zo zal zijn daar
so in
als
the
in
places,
de hemel.
So in the places where prayer and worship continue for
dus
long hours.
Op die plekken waar gebed en aanbidding voor echt hele lange uren doorgaat.
God breaks in.
Daar breekt God door.
I believe the principle set down in Luke 18 tells us that there is no real missionary activity without intercession.
En ik in Lucas wordt uiteengezet het principe van God dat er geen echte zendingsbeweging is zonder gebed.
And we cannot succeed to the full degree in the Great Commission without a prayer furnace established throughout the earth.
En dat we niet succesvol kunnen zijn in die grote opdracht zonder deze gebeden.
We talked a couple of nights ago about the Great Commission.
En we hebben het een paar avonden geleden over de grote opdracht gehad.
And how it is moving forward as never before.
En hoe dat als nooit tevoren vooruit gaat.
In fact, we were having coffee the other day and I was told that Lauren Cunningham is actually speeding up the Great Commission.
En ik had koffie met iemand en die zei eigenlijk dat Lauren Cunningham eigenlijk die grote opdracht aan het verspoedigen is.
He's saying by the year 2020, isn't that right?
En hij zegt bij het jaar 2020.
He believes the Great Commission could be fulfilled.
Dan gelooft hij dat die grote opdracht vervuld kan zijn.
Friends, that's 7 years from
now. En dat
now.
Is nog maar 7 jaar vanaf nu.
7 years is really short.
Dat is echt heel kort.
Now I believe the rapid movement forward of the Great Commission.
En ik geloof die snelle vooruitgang van de grote opdracht
is directly tied to houses of prayer springing up all over the earth.
Is direct verbonden met huizen van gebed die overal over de hele wereld uit de grond springen.
Can you grab that map for me, babe? Just for a minute. I was struck by this map last night.
Ik ben helemaal aangedaan door deze kaart.
All of these places throughout the Netherlands.
Al deze plekken over heel Nederland.
That are giving themselves to increased prayer initiatives.
Die zichzelf geven aan gebedsinitiatieven.
Friends, this is a sign and a wonder.
Dat is gewoon een teken en een wonder.
And I would love to see this all over Europe.
En ik wil dat graag over heel Europa zien.
All over the globe.
En over de hele wereld.
I believe we this is real all over the globe.
En dit is echt over de hele wereld.
And it's not led by one ministry.
En het wordt niet geleid door één zendingsbeweging.
It's not led by one organization.
Of door één organisatie.
It's led by the Holy Spirit.
Maar het wordt geleid door de Heilige Geest.
And he's connected our hearts by the Holy Spirit.
En hij brengt die connectie met onze harten door de Heilige Geest.
Friends, this is the reason the Great Commission is moving forward as never before.
En dit is de reden waarom die grote opdracht als nooit tevoren vooruit gaat.
This right here.
Dit hier.
And we have to understand that.
En dat moeten we begrijpen.
In the moments, thank you. See, you got to see her. I believe that in the moments when you're in the place of prayer and you're feeling accusation.
En ik geloof dat op die momenten dat je in gebed bent en je voelt die beschuldigingen.
Call to mind Luke 18.
Roep dan Lucas 18.
Call to mind the wisdom of night and day prayer.
In je gedachten en de wijsheid van dag en nacht gebed.
And God's promise for speedy justice.
En Gods belofte voor rechtvaardigheid die snel gebracht wordt.
And remember that the task of world missions cannot be done without the requirement of night and day prayer.
En herinner je dan dat die zendingsopdracht niet gedaan kan worden zonder dag en nacht gebed.
I want to say that again.
En dat wil ik opnieuw zeggen.
The task of world missions cannot be done without the fire of night and day prayer.
Die taak van wereldzending die kan niet gedaan worden zonder dag en nacht gebed.
Or the requirement of night and day prayer.
Of die vereiste van dag en nacht gebed.
God has said it as a requirement.
God heeft dat gezegd als vereiste.
His desire is to bring justice to the earth.
Want zijn verlangen is dat hij rechtvaardigheid aan de aarde brengt.
His desire is to break in with healing and revival.
Zijn verlangen is dat hij in gaat breken met genezing en met opwekking.
With soul winning and righteous legislation.
Met het winnen van zielen en recht brengen.
His desire is to break in with unity in the church and holiness in our lives.
En zijn verlangen is dat hij inbreekt met eenheid in de kerk en heiligheid in onze levens.
And I believe he's going to do that.
En ik geloof dat hij dat gaat doen.
There is accusation in this hour towards the intercessory missionary.
En er zijn aanklachten op dit moment in dit uur tegen de gebedszendelingen.
That at times we are those who waste time in a room.
Dat wij degene zijn die tijd verspillen in die ruimte.
And I know I've said this to you one other time.
En ik weet dat ik dit al eerder tegen je gezegd heb.
But when you hear that accusation.
Maar wanneer je deze aanklacht hoort.
I want you to go to the word.
Dan wil ik dat je naar het woord gaat.
I want you to recall the promises of God.
Dan wil ik dat je opnieuw die belofte van God uitroept.
And I want you to rebuke the accusations.
En dan wil ik dat je die aanklachten afwijst.
Don't buy into them for long.
Hou ze niet vast. Geloof er niet in.
Move on.
En ga door.
Press in to what God's doing in this hour.
Duw door in datgene wat God aan het doen is op dit uur.
There are many doing good works.
Er zijn heel veel die goede werken doen.
The world is filled with people who want to make the world a better place.
En de wereld die is vol met mensen die de wereld een betere plaats willen maken.
And they believe that we can do it without God.
En ze geloven dat we dat kunnen doen zonder God.
But friends, without God, we can do nothing.
Maar vrienden, zonder God kunnen we helemaal niets doen.
Without God, there is no lasting fruit.
Zonder God is er geen blijvende vrucht.
What we give birth to in the flesh without prayer.
Waar wij, wat wij geboren laten worden uit ons vlees zonder gebed.
Only produces more flesh.
Dat produceert alleen maar meer vlees.
What we give birth to in the spirit.
En wat we geboren laten worden in de geest.
Gives birth in the spirit.
Dat geeft ook geboorte in de geest.
And so it's crucial that we understand this.
Dus het is heel cruciaal dat we dat begrijpen.
Now, I want to look for a moment at the Holy Spirit restoring intercession.
Dus ik wil voor een moment kijken naar de Heilige Geest die voorbeden herstellen, aan
This
het herstellen
has been
is.
Prophesied throughout the word.
En dat wordt door het hele woord geprofeteerd.
One of the premier passages that speaks about night and day prayer.
Een van de eerste gedeeltes die over een dag en nacht gebed spreekt.
Is Isaiah 62.
Is Jesaja 62.
Verses 6 and 7.
Vers 6 en 7.
Starting at verse 6.
Beginnend bij vers 6.
I have set watchmen on your walls, O Jerusalem.
Ik heb wachters op uw muur gezet, O Jeruzalem.
They shall never hold their peace day or night.
Ze zullen nooit zwijgen, heel de dag of heel de nacht niet.
You who make mention of the Lord, do not keep silent.
U die het volk aan de Heere doet denken, gun u geen rust.
And give him no rest till he establishes and makes Jerusalem a praise in the earth.
Ja, geef hem geen rust totdat hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde.
Friends, remember the map.
Herinner je die kaart van net?
God is setting watchmen on the walls.
God die zet die wachters op de muren.
So the intercessory missionaries that are being raised up right now.
Dus de gebedszendelingen die op dit moment opgericht worden.
Have to do with the great harvest of souls.
Die hebben te maken met die grote oogst van zielen.
Bringing God's justice to the earth.
En die brengen Gods gerechtigheid naar de aarde.
But ultimately it's praying in the very return of Jesus.
Maar het is ook dat ze de wederkomst van Jezus Christus binnenbidden.
Now, why do I know that from this passage?
En hoe weet ik dat uit dit gedeelte?
Well, tell me this.
Vertel me dat.
When is Jerusalem a praise in the earth?
Want wanneer wordt Jeruzalem die lof op aarde?
When Jesus comes back.
Wanneer right? Jezus terugkomt.
So Isaiah 62 tells me that he's going to set watchmen on the walls.
Dus Jesaja 62 vertelt mij dat hij wachters op de muur gaat zetten.
They're going to give him no rest night and day.
En die gaan hem geen rust gunnen dag en nacht niet.
Until Jerusalem is a praise in the earth.
Totdat Jeruzalem die lof op aarde is.
Friends, we see it even here in the Netherlands.
En we zien dat hier zelfs in Nederland.
You are being set as watchmen on the wall.
Jullie zijn gesteld als wachters op de muur.
You are preparing the way for the King of Glory.
Jullie maken die weg bereid voor de koning van de glorie.
Simple, weak prayers and songs.
Gewoon simpele gebeden,
prepare
zwakke
the way.
Liederen die de weg voorbereiden.
Prepare the way for Jesus to come back.
Die de weg voorbereiden voor Jezus om terug te komen.
To set his foot on this planet.
En om zijn voet op deze planeet te zetten.
And rule from Jerusalem.
En vanuit Jeruzalem te regeren.
Friends, I don't believe we'll ever have peace in the Middle East.
Vrienden, ik geloof dat we nooit vrede zullen hebben in het Midden-Oosten.
Until Jesus comes back.
Totdat Jezus terugkomt.
We will have turmoil in the Middle East.
We zullen steeds onrust hebben in het Midden-Oosten.
Until Jesus comes back.
Totdat Jezus terugkomt.
And we will pray night and day for the peace of Jerusalem.
En we zullen dag en nacht bidden voor de vrede van Jeruzalem.
Which will be established by the King of Kings and the Lord of Lords.
En dat zal gevestigd worden door de Koning der Koningen en de Heere der Heren.
The Lord has promised to sovereignly set you. Now I believe this.
En de Heer heeft beloofd dat hij dat zal doen en ik geloof dat.
When he spoke Isaiah 62.
Toen hij Jesaja 62 sprak.
He saw this room.
Toen zag hij deze ruimte.
He saw you.
En hij zag jou.
He saw your heart.
En hij zag jouw hart.
He saw the place of prayer.
En hij zag die plek van gebed.
That you were giving yourself to.
Dat jij jezelf daaraan gaf.
He knew your name.
Hij wist jouw naam.
He knew the accusations that would come your way.
En hij wist ook de beschuldigingen die jouw kant op zouden
he
komen.
He knew that at times people would think you were foolish.
En hij wist ook dat mensen over je zouden denken dat je dwaas bent.
He knew that you would face financial loss at times.
En hij wist ook dat je financiële verliezen zou zien.
But he saw you.
Maar hij zag jou.
And he set you sovereignly.
En hij heeft je met soevereiniteit gesteld.
This is the way we enter into the story.
En dit is de manier waarop we dat verhaal binnengaan.
I'm not making this up.
Ik verzin dat niet zelf.
God saw you.
God zag jou.
He knew he would set you as a watchman on the wall.
En hij wist dat hij jou als wachter op de muur zou zetten.
For a very distinct purpose.
Voor echt een heel bepaald doel.
So the setting of watchmen is the work of the Lord himself.
Dus het zetten van die wachters op de muur is het werk van de Heer zelf.
I love that Isaiah 62 says, I will set watchmen.
En ik hou ervan dat Jesaja 62 zegt van ik zal wachters op de muur.
Friends, we don't have to convince anyone of anything.
Want wij hoeven niemand te overtuigen van niks.
God himself is going to set watchmen.
God zelf zal die wachters zetten.
He's going to convince your own heart.
Hij zal jouw hart overtuigen.
Over and over again.
Opnieuw en opnieuw.
And I believe he's going to convince millions of others on the earth.
En ik geloof dat hij ook miljoenen anderen gaat overtuigen op de aarde.
And is doing that right now.
En dat doet hij op dit moment.
This is his activity to call people to the place of intercessory missionaries.
Het is zijn activiteit om mensen te roepen tot die plek van voorbedezendelingen.
He will convince them.
Hij zal ze overtuigen.
He will reveal to them.
En hij zal aan ze openbaren.
When he's calling them to pray.
Wanneer hij ze roept om te bidden.
He will release financial provision.
En hij zal ook die financiële benodigdheden vrijzetten.
Friends, this is a big one.
Dit is echt heel groot.
How many of you know that?
Hoeveel van jullie weten dat?
We are in need of God to release financial provision to the prayer movement.
En wij hebben het nodig dat God financiën vrijzet voor de gebedsbeweging.
But I actually see the wisdom in God's leadership in making it a little more difficult right now.
En ik geloof Gods wijsheid dat hij het een beetje moeilijker maakt op dit moment.
Because he needs you at the very center of this.
Want hij heeft jou nodig in het centrum daarvan.
To have fought for it. To fight for it.
Oh, dat je ervoor gevochten hebt.
You need to wrestle with it.
En je moet daarmee worstelen.
You need to feel the I don't know where my next check is coming from.
En je moet dat voelen van oké, wanneer komt mijn volgende geld binnen en waar komt het vandaan?
You need to feel the foolishness of what am I doing?
En je moet die dwaasheid voelen van oh, wat ben ik aan het doen?
Because if there was great finances involved.
Want als er echt heel veel financiën voor waren.
Our hearts would not have to wrestle in the same way.
Dan zouden onze harten niet op dezelfde manier moeten worstelen.
We could be comfortable.
Dan zouden we ons heel comfortabel voelen.
It would seem a little less foolish to the world.
En dan zou het iets minder dwaas lijken naar de wereld toe.
And so therefore we would not have to wrestle with God in the same way.
Dus dan zouden we niet op diezelfde manier met God moeten worstelen.
But he is in need of a people who wrestle to the very core of who they are.
Maar hij heeft het nodig dat die groep mensen die tot het diepste doorworstelt.
And so I believe that God is withholding some financial provision right now.
Dus ik geloof dat God wat financiële middelen achterhoudt op dit
to
moment.
To do a great work in our hearts.
Om een groot werk in onze harten te doen.
So that we can lead the thousands.
Zodat wij die duizenden kunnen leiden.
In the days to come.
In de dagen die gaan komen.
So he will release financial provision.
Dus hij zal die financiële voorziening vrijzetten.
And he will release authority in the place of prayer.
En hij zal ook autoriteit geven in die plek van gebed.
To sustain us in our occupation.
Om ons door te laten gaan in onze bezigheid.
Now friends, the Bible talks about this in a couple of other places that I want to point out real quick, and I'd like you to turn in your Bibles.
En de Bijbel heeft het op nog een aantal andere plekken over dit, en ik wil dat je dat op gaat zoeken.
1 John 3.
1 Johannes 3.
Verses 1 through 3.
1 tot 3. Dus 1 Johannes 3, vers 1 tot 3.
1 John 3, verses 1 to 3.
Dus 1 Johannes 3, vers 1 tot 3.
Behold what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called the children of God.
Zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God genoemd worden.
Therefore the world does not know us, because it did not know him.
Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent.
Beloved, now we are children of God.
Geliefde, nu zijn wij kinderen van God.
And it has not yet been revealed what we shall be.
En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn.
But we know that when he is revealed.
Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden,
that we shall be like him.
Dat wij hem gelijk zullen zijn.
For we shall see him as he is.
Want wij zullen hem zien zoals hij is.
Friends, I believe that as we move closer to the return of Jesus.
En vrienden, ik geloof dat als we dichter bewegen naar de terugkomst van
he
Jezus,
is going to reveal to us his nature as a king and a priest.
Gaat hij ons zijn natuur als koning en als priester openbaren.
That which seems hidden and foolish now to the world.
Hetgene wat nu dwaas naar de wereld lijkt en verborgen.
Will have great wisdom, will be seen as great wisdom in the days to come.
Dat zal als grote wijsheid worden gezien in de dagen die gaan komen.
This is what Romans 8 tells us.
En dit is ook wat Romeinen 8 ons vertelt.
That all creation is groaning for the revealing of the sons of God.
Dat de hele schepping het uitroept naar het openbaar worden van de zonen van God.
I believe this primarily speaks to our glory as kings and priests.
En ik geloof dat het hoofdzakelijk heeft over onze glorie als koningen en priesters.
All creation is groaning for the revealing of the sons of God.
De hele schepping die roept ernaar uit voor die openbaarwording van de zonen van God.
For that day when Jesus splits the sky.
Voor die dag waarop Jezus de hemel openscheurt.
And we see him face to face.
En we hem van aangezicht tot aangezicht zien.
And friends, our glory is going to be revealed in that day.
En dan wordt onze glorie openbaar op die dag.
Our glory as a king and our glory as a priest is going to be revealed.
Onze glorie als koning en onze glorie als priester wordt geopenbaard.
And you have to know that if all creation is groaning for you to be revealed.
En je moet weten dat als de hele schepping er naar uitroept dat jij als zoon van God wordt geopenbaard.
It has to be really good.
Dan moet het echt heel goed zijn.
And God is going to do this in this hour.
En God is dit op dit moment aan het doen.
He's going to awaken our eyes to just a little bit of our glory.
En hij maakt onze ogen wakker voor een klein beetje van onze glorie.
The fact that creation is longing for our glory to be revealed.
En het feit dat de schepping ernaar verlangt dat onze glorie openbaar wordt.
Why?
Waarom?
Because when we partner with God from the place of prayer and intercession.
Want als wij opereren vanuit die plek van voorbeden en gebed.
Things on the earth begin to be made right.
Dan worden dingen op aarde recht gemaakt.
When the body of Christ enters into their glory.
Wanneer het lichaam van Christus haar glorie binnengaat.
Things on the earth will be made right.
Dan worden dingen op aarde recht gemaakt.
It's crucial that we understand this.
En het is heel cruciaal dat we dat
and
begrijpen.
It's crucial that we understand our role.
En het is ook cruciaal dat we onze rol daarin begrijpen.
That we're hidden. The Bible tells us we're hidden.
Dat we verborgen zijn, dat vertelt de Bijbel.
The Bible tells us that we will seem foolish.
En de Bijbel zegt ook dat we er dwaas uit zullen zien.
That shouldn't surprise us.
Dat zal ons eigenlijk niet moeten verbazen.
The Bible told us.
Want de Bijbel heeft dat ons verteld.
But the Bible also tells us that all creation is groaning that we would be revealed.
Maar ook de Bijbel zegt dat de hele schepping ernaar verlangt dat wij openbaar zouden worden.
Because when he comes, we will be revealed.
Want wanneer hij komt, worden wij openbaar gemaakt.
And then he will make all the wrong things right.
En dan zal hij alle verkeerde dingen rechtmaken.
So, what is our role as kings and priests? What is our role as watchmen on the walls?
Dus wat is onze rol als koningen en priesters en als wachters op de muur?
Turn real quickly with me to Isaiah 52.
Ga even snel naar Jesaja 56.
Isaiah 52.
52.
We've already looked at Isaiah 62.
En we hebben het al over Jesaja 62 gehad.
But this is Isaiah 52.
Maar nu 52.
Verses 7 and 8.
Vers 7 en 8.
Verse 7 is clearly spoken of as a missions passage.
En daar gaat het duidelijk over die zendings.
It's a taking the gospel to the ends of the earth passage.
Het gaat over die over de evangelie brengen naar de einde van de aarde.
And verse 7 says this.
En 7 zegt:
How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news.
Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede, die de goede boodschap vertelt.
Who proclaims peace.
Die vrede laat horen.
Who brings glad tidings of good things.
Die een goede boodschap brengt van het goede.
Who proclaims salvation.
Die heil laat horen.
Who says to Zion, your God reigns.
Die tegen Sion zegt, uw God is koning.
And then he says this, he says of those people, he says, your watchmen shall lift up their voices.
Een stem, uw wachters verheffen hun stem.
And with their voices they will sing together.
Tezamen juichen zij.
This is a direct cross-reference to Isaiah 62.
En dat is een cross-referentie naar Jesaja 62.
God is going to set watchmen on the wall.
God die zegt die wachters op de muur.
And one of the primary things those watchmen will do is to sing.
En een van de hoofdzakelijke dingen die wachters doen is zingen.
We talked yesterday about the power of worship and intercession.
En we hebben het gisteren ook gehad over die kracht van voorbeden en aanbidding.
And that it is the very wisdom of heaven.
En dat dat de wijsheid van de hemel is.
And I believe that as God reveals that to us,
en ik geloof dat als God dat aan ons openbaart,
the church across the earth,
dat dan de kerk over de hele aarde,
will enter into her role as a singing bride.
Haar rol als zingende bruid binnen zal gaan.
We're going to sing more than we've ever sung before.
En we zullen meer zingen dan dat we ooit gezongen hebben.
And it's already happening, friends.
En dat gebeurt al.
For those of you who have been a part of the church for years,
voor degenen die al jarenlang bij een kerk horen,
you know that the landscape of worship has drastically changed in the last 30 and 40 years.
Jullie weten dat al 30, 40 jaar lang dat de aanbidding echt helemaal veranderd is.
You know that the globe is singing more than ever before.
En dan weet je dat de wereld meer zingt dan ooit tevoren.
The church is singing more than ever before.
En dat de kerk meer zingt dan ooit tevoren.
It's already happening.
Dat gebeurt nu al.
But it's going to happen more.
Maar dat zal nog meer gebeuren.
And this is our glory.
En dit is onze glorie.
You see, God's put in us a holy frustration in this hour.
Want God heeft een heilige frustratie in ons gelegd op dit
moment. We're discontent with things as normal.
En we zijn ontevreden met de dingen die nu normaal zijn.
And God is allowing this.
En God die staat dat toe.
God allows frustrations at times.
God laat die frustratie bij tijden toe.
Understand that he's doing something in that moment.
Dus begrijp dat hij iets op dat moment doet.
Don't go, why God?
Ga niet zo van, oh, waarom meer?
Go, God, I know you're doing something.
Maar zeg, Heer, ik weet dat u iets doet.
I'm feeling a discontent, a frustration on the inside.
En ik voel me ontevreden en ik voel me gefrustreerd van
binnen.
I don't
fully understand what I'm feeling.
Ik snap niet helemaal wat ik voel.
I don't even fully understand what Murray's talking about.
En ik snap ook niet helemaal waar Murray het over heeft.
And Murray doesn't fully understand what Murray's talking about.
En Murray snapt het ook niet helemaal waar hij het zelf over heeft.
Murray has some frustrations too.
Hij heeft ook wat frustraties.
But I'm wrestling with God.
Maar ik worstel met God.
And I believe that God is working something in this hour.
En ik geloof dat God iets aan het uitwerken is op dit
He's
moment.
Setting us as watchmen.
Hij zet ons als wachters.
To be set is more than just, hey, could you come and stand over here?
Het is meer dan als je zegt van, oh, kan je even hier komen staan?
To be set is a process.
Het is een proces.
To be set is something that is long-standing.
En het is iets wat lang gaat staan.
That has a firm foundation.
Het heeft een stevig fundament.
And if he's going to set you as a watchman in this hour.
En als hij jou als wachter in dit uur
gaat
zetten.
He has to work it in you to the very foundation of who you are.
Dan moet hij dat helemaal tot jouw fundament gaan doorwerken.
And that's going to take a little frustration.
En dat heeft wat frustratie nodig.
That's going to take some disappointments.
En ook wat teleurstellingen.
That's going to take some misunderstandings.
En wat onbegrip.
Because those are ways that God works in us.
Want dat is de manier waarop God in ons werkt.
It will also take joys.
En het geeft ook vreugde.
And triumphs.
En overwinningen.
There will be north winds of testing.
Er zullen noordenwinden zijn van testen.
And south winds of intimacy with God.
En zuidwinden van intimiteit met God.
And they will mix together.
En ze zullen samen gemixt worden.
In God's perfect leadership.
In Gods perfecte leiderschap.
To have his way in you.
om zijn weg in jou uit te werken.
It's crucial that you understand that you are being set.
En het is cruciaal dat je begrijpt dat jij gezet wordt.
Jesus is awakening the church in this hour.
Jezus die maakt de kerk in dit uur wakker.
He's given us positional. He's giving us our positional authority as the bride of Christ.
En hij geeft ons als bruid van Christus onze autoriteit als positie.
Now as we begin to sing.
En als wij beginnen te zingen.
God is going to reveal to us and give to us as the bride of Christ a new song.
Dan gaat God aan ons als bruid van Christus een nieuw lied openbaren.
We've talked about the new song from Revelation 5.
En we hebben het over dat nieuwe lied gehad van Openbaring 5.
And there are a number of places where the Bible talks about this new song that will arise from the earth.
En de Bijbel heeft het op verschillende plekken over dat nieuwe lied vanaf de aarde gaat opklinken.
And most often when the term new song is used,
en meestal als de term nieuw lied wordt gebruikt,
it is used in relation to the second coming judgments of God.
Wordt dat meestal gebruikt in relatie tot de oordelen van God bij zijn wederkomst.
And so the new song in Revelation 5,
dus dat nieuwe lied in Openbaring 5,
is sung in the context of the judgments of God.
Wordt gezongen in de context van de oordelen van God.
And I'm going to give you a list of a few others.
En ik zal je nog een lijst geven van een aantal andere.
Psalm 40, verse 3.
Psalm 40, vers 3.
Psalm 96, verse 1.
Psalm 69, vers 1.
Psalm 98, verse 1.
98, vers 1.
And verse 3.
En vers 3.
Isaiah 42, verse 10.
En Jesaja 42, vers 10.
Revelation 5, verse 9, we've talked about.
Openbaring 5, vers 9.
And Revelation 14, verse 3.
Openbaring 14, vers 3.
For a moment, I want to look at Psalm 98, verse 1.
En ik wil een momentje kijken naar Psalm 98, vers 1.
I believe that when we see truth in the Word.
En ik geloof dat als we waarheid in het woord zien.
The living and active word convinces us of something.
Het levende en actieve woord dat overtuigt ons van iets.
And so it's important that we strengthen our hearts with these passages on a regular basis.
Dus het is belangrijk dat we ons hart versterken met deze schriftgedeeltes op een voortdurende manier.
So Psalm 98 verse 1.
Dus vers Psalm 98 vers 1.
This is a psalm of the salvation and judgment of the Lord.
En dit is een psalm van de redding en het oordeel van de Heer.
And at the very end of this passage
en aan het eind van dit gedeelte.
He says that he tells us that he is going to judge the peoples of the earth with equity.
Dan zegt hij dat hij de volken van de aarde zal oordelen met
equity, with equality.
Oh, op een gelijkwaardige manier.
And this speaks of the second coming judgment of God.
En dat heeft het ook over de oordelen van de terugkomst van God.
But the passage begins like this.
Maar het begint met dit.
Oh, sing to the Lord a new song.
Zing voor de Heer een nieuw lied.
For he has done marvelous things.
Want hij heeft wonderen gedaan.
His right hand and his holy arm have gained him the victory.
Zijn rechterhand en zijn heilige arm hebben hem heil gebracht.
The Lord has made known his salvation.
De Heer heeft zijn heil bekendgemaakt.
His righteousness he has revealed in the sight of the nations.
Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken.
He has remembered his mercy and his faithfulness to the house of Israel.
Hij heeft gedacht aan zijn goede tierenheid en trouw voor het huis van Israël.
All the ends of the earth have seen the salvation of God.
Alle einden der aarde hebben gezien het heil van onze God.
Friends, this passage is a direct cross-reference to Isaiah 62 and Isaiah 52.
En vrienden, dit schriftgedeelte is een cross-referentie naar Jesaja 52 en 62.
We're going to see his faithfulness to Israel in the context of a new song.
En wij zullen zijn getrouwheid naar Israël zien in die context met een nieuw lied.
We're going to see the faithfulness of God by singers who are set on a wall.
En we zullen zijn getrouwheid zien door zangers die op de muur gesteld worden.
And just a reminder, I'm not talking about singers on a microphone.
En ik heb het niet over zangers aan een microfoon.
It's talking about when we lift our voices together in song.
Het gaat erover dat we onze stemmen verheffen in een
so
lied.
So God is going to set watchmen on the wall.
Dus God zet die wachters op de muur.
It's his activity.
Dat is zijn activiteit.
It's his sovereign activity.
Dat is zijn soevereine activiteit.
As king of the earth.
Als koning van de aarde.
Those watchmen are going to sing songs, Isaiah 52.
En die wachters zullen liederen zingen.
And Psalm 98 verse 1 says that we're going to sing a new song and in the context of our new song.
En Psalm 98 zegt dat wij in die context een nieuw lied zullen zingen.
Israel will see the faithfulness of God.
En Israël zou die getrouwheid van God zien.
This speaks of Jerusalem being a praise in the earth.
En dit heeft het over Jeruzalem dat een lof op die aarde zal zijn.
Now I'm giving you an example of how when you begin to see these truths in the scripture.
En ik geef je hier een voorbeeld van het feit dat je de waarheid in deze teksten gaat zien.
You will see them throughout the Bible.
Dan zul je ze door de hele Bijbel heen zien.
When I began to see these truths.
En als je deze waarheid begint te zien.
The Old Testament became much more interesting to me.
Dan toen werd het Oude Testament veel interessanter voor mij.
Because the Old Testament no longer was just a book that related to people thousands of years ago.
Want het Oude Testament was toen niet meer een boek wat gewoon verwees naar mensen duizenden jaren geleden.
It now had promises that related directly to me.
Het had nu beloften die ook voor mij van toepassing waren.
In my generation.
En mijn generatie.
So let's look at Isaiah 42.
Dus laten we kijken naar Jesaja 42.
Vers 10. Okay. We'll do one more passage and then we're going to take a break. I forgot.
Okay, nog één stukje en dan gaan we een pauzetje houden.
Okay, verse 10.
Vers 10.
Sing to the Lord a new song and his praise from the ends of the earth.
Zing voor de Heere een nieuw lied, zijn lof vanaf het einde der aarde.
All right, then for the sake of time, I'm going to jump to verse 13.
En dan ga ik nu naar vers 13.
In the context of that new song.
En in de context van dat nieuwe lied.
The Lord shall go forth like a mighty man.
Zal de Heer uittrekken als een held.
He shall stir up his zeal like a man of war.
Hij zal de strijdlust opwekken als
he
een strijdbare man.
Out, yes, cry aloud.
Hij zal juichen, ja, hij zal het uitschreeuwen.
And he shall prevail against his enemies.
En hij zal zijn vijanden overweldigen.
Friends, this is the hour that is soon coming on the earth.
Vrienden, dit is het uur wat heel snel gaat komen op aarde.
Jesus is going to come in response to a singing bride.
Jezus die komt als antwoord op die zingende bruid.
And we're going to take a break right there and come back and close. All right? So we'll take a 5-minute break.
Okay, 5 minuten pauze.
And then we'll come back just for a short ending.
En dan gaan we
even though that's very hard to do right now.
Kort beëindigen.